Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ook een hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn u hier te mogen ontmoeten. Ik heb vanochtend weinig of geen mededelingen. Eigenlijk alleen meer aankondigingen. We hadden er net nog een discussie over. Ik wil u graag aankondigen, dominee Maliepaart als onze voorganger. Op ons orgel speelt vanochtend Karel van Egmond. Verder kan ik mededelen dat de collecte voor de opbouw van onze kerk is. En we hadden vanochtend geen bloemen, of nog geen bestemming voor de bloemen, maar we hebben vanochtend met z'n allen Marie binnen zien komen. En een steun van de gemeente bij de genezing, Marie, willen we hier de bloemen vanochtend meegeven. En we leven allemaal met je mee. Ja, dan draag ik de dienst over aan de dominee.
Morgen, welkom. We gaan zingen ons aanvangslied. Dat is een psalm 119. En we zingen daarvan vers 1, 4 en 5. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Onze hulp en verwachting is van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En we prijzen u omdat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen nu Psalm Albereiding, Psalm 136, daarvan vers 1 en vers 26. Vers 1 en 26. Zegt tegen ons in de bergreden, maar tot u die mij hoort, zeg ik, hebt u vijanden lief, doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geeft het hem. Neemt iemand het uwe, vraagt het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenwel terug te ontvangen. Nee, hebt u vijanden lief, doet hen goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Wees barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en ge zult niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet en ge zult niet veroordeeld worden. Laat los en ge zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot werpen geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter die in uw oog is wegdoen, terwijl gij de balk die in uw eigen oog is niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog, en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen. Zomaar een aantal leefregels die de Heer Jezus ons aanreikt en zegt, kijk, Als je nou bij mij hoort, dan is dat, dan leef je totaal anders als de wereld leeft. De wereld leeft van, heb jij iets mij aangedaan? Wacht, ik zal je wel eens meer terugdoen. En de wereld zegt, ik wil je wel lenen, maar dan wel wil ik wel heel veel rente van je ontvangen. Zo gaat het. Maar bij de Heer is het toch anders. Dat staat soms zo haak op ons leven, haaks op ons leven. Vandaar dat we aan de ene kant belijden van dat we zondige mensen zijn, dat we dat uit onszelf niet doen. En aan de andere kant dat we weten, we hebben de Heer Jezus en zijn geest zo hard nodig. En daar zullen we straks ook om bidden. We zingen nu, even kijken hoor. Nee, we zingen niet. We gaan bidden. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij u mogen leren kennen als de gans andere, de God van ons leven. U hebt ons duur gekocht en betaald. U hebt alles voor ons overgehad. Zelfs het liefste wat u had, hebt u niet gespaard, maar voor ons overgegeven, opdat wij zouden leven door onze Heiland Jezus Christus. Heere, we belijden u dat we uit onszelf de woorden die u geeft niet doen. En we willen misschien wel het goede doen, maar we doen zo vaak het verkeerde. En soms brengt het ons in een bepaalde spagaat, in een bepaalde gedachte van, ik wil het goede, maar ik doe het verkeerde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan hebt u ons aangereikt, God zij dank, door Jezus Christus, onze Heer. En zo mogen we, Heere God, aan u vertellen dat we uit onszelf zondige mensen zijn, maar ook dat we zien op het offer van de Heer Jezus Christus, op zijn verzoening, op zijn vergeving, op het nieuwe leven dat u ons geeft en gegeven hebt. Want het is Goede Vrijdag geworden, het is Pasen geworden. Dank u wel dat we vanuit dat kruis en de opstanding een nieuw leven tegemoet mogen gaan. En dat dat niet ver van ons weg ligt, maar dat het eigenlijk heel dichtbij is. Maar bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Het woord dat gepredikt wordt en dat we mogen geloven en daar ook uit mogen leven. Heere, wilt u ons dat allen ook schenken? Dat u aan ieder van ons wil zegenen. Of je nou jong bent of oud of in de kracht van je leven of anderszins. Heere, het maakt voor u niet uit. U hebt geen voorkeursbehandeling voor jonge mensen of oude mensen. Heere, u ziet in genade naar ons om, wie we ook zijn, door het offer van de Heer Jezus Christus. En daar prijzen we en loven we uw naam voor. We weten dat het genade is, dat we het niet verdienen, maar we weten wel, en dat hebt u geopenbaard, dat we mogen leven op de adem van uw stem. Geef dat het diep in ons hart zal doordringen. Dat het als het ware zal beklijven. Dat het geschreven wordt met de vinger Gods op de tafel. Niet van steen, maar van ons hart. Dat we daaruit gaan leven. En Heere God, want u zegt dat toch, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heiland der wereld, dank u wel dat we in uw naam bijeen mogen zijn. We bidden u, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Zegen ieder van ons met aandacht, met een open hart en een open verstand. Heere, wilt u zo ook de dienaar die het woord mag brengen hier ter plaatse, maar ook overal elders het woord schenken. Heere, dat er bij de opening van mijn mond het woord van u geschonken worden, om het evangelie weer in al zijn volheid te mogen doorgeven en uitleggen. En Heere, we zijn daarin alles, in alles afhankelijk van u. Want u schenkt het ons en we verlangen ernaar dat u het ook vanmorgen ons wil geven. Zodat we bemoediging vinden. Zodat we vinden misschien wel een andere weg als we verdwaald zijn in onze eigen gedachten. Verdwaald in deze wereld. Dat kan zo goed gebeuren. De boze zit niet stil en die verleidt ons aan alle kanten. En soms hebben we daar erg in en andere kant weer niet. En Heere, wilt u zo ons ook weer trekken met de koorden van uw liefde. Met wijsheid en licht en leven, waarheid en kracht. Zo stellen we ons open voor de Heilige Geest. Wilt u ons helpen om uw woorden in te drinken en er ook iets mee te doen. Dat het zal landen, dat het morgen en overmorgen uitzicht zal uitwerken en dat het vrucht zal mogen dragen ten eeuwige leven. En Heer, wilt u zo maar bij ons zijn en laat het zijn tot uw eer, ook deze morgen en eigenlijk alle dagen van ons leven, dat we het zondige achter ons laten en de Heilige Geest in ons laten werken. Zo willen we u dat vragen. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen uit Gods woord. Ik wil stilstaan met u bij het 7e gebod. Hij zult niet echt breken. Het is aan de beurt. Hè? U weet, één keer per maand proberen we in ieder geval de tweede zondag dat ik hier voor ga een catechismuszondag te hebben met elkaar. Zodat we ook onderwezen worden op die manier door God in zijn woord. En we lezen uit Efeziërs hoofdstuk 5. Efeziërs hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 5. Efeziërs hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 5. En dan gaan we verder in vers 15 tot en met 21. De apostel houdt ons voor: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Wandelt in de liefde zoals Christus, ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal die geen pas geven, doch veel eer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. We lezen verder in vers 15. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden in de naam van ons Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. De tweede schriftlezing komt uit de brief, denk ik ook van Paulus, aan de Hebreeën. En daarvan hoofdstuk 13. Hebreeën hoofdstuk 13, we lezen 1 tot en met 4. En we zingen daarna van gezang 328. Gezang 328, na het lezen uit de Hebreeënbrief. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denk maar aan Abraham, die bezoek kreeg van 3 mensen. En dan bleken het 2 engelen en de Heere zelf te zijn, zonder dat hij het wist. Denk aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Het huwelijk zij in ere bij allen. Het bed onbezoeteld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja.
Amen.
Wij zingen als antwoord op de verkondiging uit de ELB. Leid mij Heer, o machtig heiland, ELB 186a. ELB 186a. Ik wil met u nog zondag 41 van de catechismus lezen. Wat leert ons het zevende gebod? Alle onkuisheid is door God vervloekt. En daarom moeten wij er een hartgrondige afkeer van hebben. Een kuis en ingetogen leven, hetzij in het heilige staat van het huwelijk of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schanddaden, daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Ik denk dat het in deze tijd bepaald niet makkelijk is om over dat zevende gebod te preken. Want aan de ene kant mag een preek niet oppervlakkig zijn. Zoiets van dat je er als het ware overheen fietst en dat iedereen er maar mee kan doen wat hij of zij wil. Aan de andere kant, als je dingen bij namen gaat noemen, dan heb je het gevaar ook wel dat er strijd komt of tegenstand. Ja, maar daar ben ik het niet mee eens of enzovoort enzovoort. En ik loop er wat langer mee en we hebben dat ook wel eerder meegemaakt. Waarom is dat nou niet zo makkelijk om over het zevende gebod te preken? Nou, ten eerste denk ik dat we leven in een andere tijd als in de tijd van de reformatie. Hè, de seksuele moraal was anders in die tijd als in deze tijd. En je kan je afvragen van, is het ook niet anders als in de tijd van de Bijbel? Hoewel, als je ziet wat daar allemaal genoemd wordt, dan herkennen ze zeker wel allerlei misstanden, allerlei zaken, onreinheden op dit gebied. Dus is die tijd van waarin wij nu leven echt anders als de tijd van de Bijbel? Dat is het eerste. Het tweede is, als je dus gaat preken over deze, je zult niet echt breken, dan zijn het steeds meer mensen die het in hun omgeving hebben meegemaakt. Het zij bij hun kinderen of bij hun familieleden misschien ook zelf wel aan de lijve hebben ondervonden. En als het zo is, dan praat je er niet zo makkelijk meer over, zo eenvoudig meer over, want zus en zo, je weet hoe diep dat kan gaan. Maar ten derde is, en ik denk dat dat het meest moeilijk is als je preekt over het zevende gebod, dat ook in de kerk mensen niet meer eensluidend over deze dingen denken. De ene vindt dat en de ander vindt net het tegenovergestelde. Ook onder predikanten is het zo, want hoe kijk je naar huwelijk en samenwonen bijvoorbeeld, naar homofiele relaties, naar echtscheidingen, noemt u maar op, seks buiten het huwelijk. Er wordt niet over het algemeen allemaal hetzelfde gedacht. En daarom heerst er ook een beetje verlegenheid om over deze zaken te spreken. Want wat is nou de goede weg? Hoe ga je daar nou mee om? En als je dan de weg gewezen wordt, dan hoor je maar al te vaak van, ja, dat zegt u. Maar ik denk er anders over. Want dit en dat en zus en zo. En daarom zijn er maar weinigen van plan, misschien wel om hun mening te veranderen, te wijzigen. En ze zeggen maar, je hoort dat zo vaak, de kerk moet zich maar aanpassen aan de tijd waarin wij leven. Want we leven een tijd van vrijheid. Alles moet kunnen en alles moet mogelijk zijn. in de tijd van emancipatie. Trouwens, waar bemoeit die kerk zich dan mee? Waar meent ze recht uit te kunnen ontlenen om te vertellen wat ik in mijn privéleven wel of niet zou moeten doen? En wat er in mijn slaapkamer gebeurt, daar heeft de kerk toch niets mee te maken. En zo kan het een hachelijke zaak zijn om concreet over het zevende gebod te preken. En toch mag het gebeuren. En toch moet het gebeuren. Toch moeten er zaken aan de orde gesteld worden. Niet zozeer omdat de kerk meent dat daar iets over te moeten zeggen, maar omdat de Heere God er zelf iets over zegt. Gij zult niet echt breken. Omdat de Heere God getuige is van ons leven. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is de schepper van ons als mensen. Hij heeft ook de seksualiteit geschapen. Hij heeft het huwelijk ingesteld. En dat heeft dus alles te maken met dit zevende gebod. Broers en zusters, want dat is het eerste wat je moet zeggen als je preekt over dit gebod. God heeft alles te maken met wat onder dit gebod valt. Als we dus menen iets over het huwelijk, iets over de seksualiteit, andere dingen te moeten zeggen, zonder dat we God erbij halen, zonder dat we Christus erbij halen, dan slaan we denk ik de plank mis. En dan zijn we op de verkeerde weg. En dat gebeurt maar al te vaak. Hoeveel mensen gaan die niet huwen of samenwonen? Heb je er ooit wel eens afgevraagd hoe God erover denkt? Oh, nee, helemaal niet. Ik heb er nog nooit eigenlijk bij stilgestaan hoe God erover denkt. Dat kan je van een heiden verwachten. Dus iemand die niet gelooft. Maar het gebeurt ook zo vaak van mensen die, je zou kunnen zeggen, op een kerkelijk erf geboren zijn. Mensen die in een christelijk gezin zijn opgegroeid. En die dan op een gegeven moment uitvliegen. En ze zegt van, heb je wel eens gedacht over, dan is de kans groot dat je vandaag de dag hoort, nou, eigenlijk heb ik er niet zo over nagedacht. Ben die of die tegengekomen en het klikte. En nou ja, wij hebben besloten om te gaan samenwonen. Of hoe dan ook. Broeders en zusters, gij zult niet echt breken. En dan moet je zeggen van, als het over God gaat en over de mens gaat, dan gaat het over ons. Over onszelf. Dus we hebben gelezen van, wat zie je de splinter in de oog van je broeder en bemerk je de balk in je eigen oog niet. Dus met andere woorden van, de Bijbel vertelt ons dat we allen in zonde gevallen zijn. Dat we allen mogen en moeten leven uit genade. Dat we, je zou kunnen zeggen, allen onder dit gebod vallen. Want het gaat niet alleen over het feit dat een man echtbreuk pleegt, overspel pleegt ten opzichte van de ander. En tegenwoordig is het steeds makkelijker. Denk maar aan die second love gebeuren. Hè. Het komt op de televisie naar je toe. De SGP is daar een actie voor begonnen van overspel en dat zal op borden gaan komen. Dat is een teken aan de wand. Met andere woorden, we leven in een wereld waarin het heel gewoon wordt dat je misschien wel een second love hebt, ook binnen je huwelijk. Wat maakt het uit? Het is toch helemaal niet erg. Maar de Heer Jezus en God denkt daar totaal anders over. Bijvoorbeeld, de Heer zegt, het gaat niet alleen over het feit met de daad, maar het gaat ook over de gedachten erbij. Denk maar eens wat de Heer Jezus zegt in de bergrede. Jezus zegt, als een man een andere vrouw aanziet om haar te begeren, heeft hij in zijn hart al echtbreuk met die vrouw en met zijn eigen vrouw gepleegd. Dus met andere woorden, ook al weet niemand ervan. En je loopt als getrouwde man ergens en je ziet iemand en zegt, nou, daar zou ik wel. En dan heb je in je hart al echtbreuk met je eigen vrouw gepleegd. Dus met andere woorden, het gaat veel dieper. God graaft veel dieper dan alleen het oppervlakkige. En moet je dan niet constateren van, nou, als de Heer nou eens mijn gedachten openbaar zou maken, als het gaat over seksualiteit en over allerlei dingen, en hij zou dat op een groot billboard zetten, hè, zo van, en iedereen zou dat kunnen zien, of wat ik 's nachts wel eens in mijn onbewaakte ogenblikken droom, of wat dan ook, dan zou ik me toch wegschamen. Dan is het niet meer de ander die het doet, maar ik. Ik ben die man of ik ben die vrouw die misschien wel me overgeef in mijn hart aan onreine gedachten, aan onreine zaken. En daar gaat het ook over. Dus als we spreken over dit gebod, dan gaat het niet zozeer over de ander op zich. Van, oh, dat is mooi, fijn dat die in de diensten is. Laat die maar goed luisteren, want dan kan die er mooi iets van leren. En zo zitten we toch vaak in de kerk, dat we soms denken van net als die, bijna als die fariseer, ik zit goed, maar die man achter mij, helemaal achteraan, nou daar is het goed voor. Oftewel, hoe luisteren we? Luisteren we vanmorgen met de oren van een ander? Ook dat is mooi dat die, of luisteren we zoals de Bijbel uiteindelijk bedoelt van, heren, hoe sta ik ten opzichte van deze, dit gebod? En is het niet zo dat ik ook zelf een zondig mens ben? En als gij de ongerechtigheid in gedachten is houdt, heren, wie kan dan bestaan? Dat is het eerste wat je mag zeggen. God heeft alles te maken met huwelijk en al die dingen meer, seksualiteit. En hij heeft dus ook alles te maken met ons eigen leven. En wij zijn zondige mensen. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En tegelijkertijd weten we uit de Bijbel dat we mogen leven uit genade. Dat we toch iets mogen zeggen over huwelijk en over al die andere dingen. Echtscheiding vanuit Gods genade. Vanuit Gods genade. Iemand zei eens van, ja, met de zondeval is het allemaal anders geworden. Maar het is net als met een roos. Een roos die kan vol met ongedierte zitten in de knop. Maar als het uiteindelijk gaat openbloeien, dan kan het nog een mooie roos zijn. Ondanks alle zaken die erbij komen. Zo mogen we kijken naar dit gebod. En we zijn alle zondige mensen en derven de heerlijkheid van God. En daarom hoeven we niet zo hoog van de toren te blazen, maar tegelijkertijd mogen we ons laten leiden door wat God doet in Christus Jezus. In Hem die ons leven geeft en ons leven leidt. En Hij zegt tegen ons, ons huwelijk is bij allen in ere en ons huwelijksbed is onbezoedeld. Nou kan het zijn dat als je niet getrouwd bent of je bent weduwe of wat dan ook, dat je denkt van, nou ja, dat geldt dus niet van mij. Maar zo, of je bent jong iemand, maar zo makkelijk is het niet dat je alleen zegt van, nou, ik voel me wel of niet aangesproken. Want we lezen in de Bijbel dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Een tempel is van de Heilige Geest. Dat is belangrijk, dat we daarbij stilstaan. God heeft ons niet alleen gemaakt, maar hij heeft ons bedoeld als christen om als een tempel, een huis van God, door God bewoond te worden. Door God bewoond te zijn, door de Heilige Geest. En die Heilige Geest, dat is geen gevoel, dat is een persoon, dat is God zelf, die bij ons wil wonen en ons wil heiligen, ook als het gaat met betrekking tot het zevende gebod. Maar broeders en zusters, dat zevende gebod, het gaat niet om iets wat een ergere zonde zou zijn als een andere zonde. Hè? Dat je kan zeggen van, gij zult niet stelen, dat is een minder erge zonde als gij zult niet echt breken of gij zult dat en dat. Dat is niet waar, want de Bijbel zegt, als je maar één punt Gods wet overtreedt, ben je net zo schuldig als dat je 10 punten de wet overtreedt. Dus met andere woorden, er is geen zwaarte in die zonde, maar deze zonde gaat niet buiten ons om, maar die betrekt ons eigen leven. He, het is je lichaam wordt er mee aangegeven. Dit is de zonde die in je eigen lichaam naar voren komt. En dat maakt het des te directer. Des te iets waarvan je kan zeggen van, nou, dat raakt me wel heel diep. Juist ook op dit gebied. Broeders en zusters, hoe ga je daar nou mee om? En dat is belangrijk. Ten eerste, dat je mag weten, God heeft mij geschapen als mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En ook met betrekking tot de seksualiteit. Maar dat beeld is vertroebeld door de zonde. En dan kan het niet anders dan dat ik ook zonde ga doen die daaruit voortkomt. Het is niet zo dat we eigenlijk kunnen nadenken van, ga ik wel zonde doen? Nee, het is doordat we in zonde gevallen zijn, leren we ontdekken dat we zondige mensen zijn en zondige mensen zijn en ook zondige dingen doen. En daarom is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus nodig hebben. Voordat we als het ware geleid worden door de Heilige Geest, je bent de tempel van de Heilige Geest, is het belangrijk dat je weet of je zonden vergeven zijn. Dat je weet dat je een kind van God bent. Dat je weet dat je zeg maar, dat de Heer Jezus jouw Heer is en Heiland. Want als dat niet zo is, als je geen persoonlijke relatie tot de Heer Jezus hebt en die niet door genade in je hart woont, door het geloof, dan zal datgene wat God zegt altijd iets zijn wat je naast je neerlegt. Want misschien haal je dan je schouders wel op over. De Bijbel zegt dat je geen ongelijk span moet vormen met een ongelovige. Nou ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Van, ik vind dat meisje of die jongen leuk. En het klikt tussen ons. En of nou gelovig iemand is, dat heb ik me niet afgevraagd. En dat wil ik ook niet. Dat is voor mij niet zo belangrijk. Dus als je de Heer Jezus niet kent, zijn die dingen niet belangrijk genoeg om je daardoor te laten leiden. En zo is het ook van, nou ja, met een huwelijk en samenwonen. We gaan gewoon samenwonen, we houden van elkaar en we hebben dat boterbriefje toch niet nodig, enzovoort, enzovoort. En als je kijkt hoe je omgaat met de seksualiteit, dan is het precies hetzelfde. Als je rekening houdt met de Here, dan zal de dingen anders zijn. Dat wil niet zeggen dat het allemaal makkelijker wordt, maar het zal wel anders zijn in je leven als dat je niet rekening houdt met de Heer. Als je niet rekening houdt met de Heer, dan zeg je mijn wil geschieden. En hou je wel rekening met de Heer, dan ga je bidden en dan komt er een strijd. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan komt er iets in je leven waarvan je kan zeggen van Heer, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe ga ik om met deze dingen? En als je dat niet kent, dan zou je dus een andere gevolgtrekking hebben als dat je de Heer Jezus wel kent. Dat is belangrijk. Want als je de Heer Jezus kent, dan weet je, ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Hij werkt dat uit door zijn Heilige Geest. En ik wil me laten leiden door zijn Geest en door zijn woord. Nou, als dat zo is, dan zegt de Bijbel, wat leert dan ons het zevende gebod? En de catechisme zegt dan dat alle onkuisheid door God vervloekt is. En daarom moeten wij een hardgrondige afkeer ervan hebben. En dat we kuis en ingetogen leven, hetzij in de heilige staat van het huwelijk of daarbuiten. Nou, dat is nogal wat. He, dat de Heer zegt van, alle onkuisheid is door God vervloekt. God haalt dus een dikke vette streep door alles wat onder deze noemer valt. Alle onreinheid, alle hoererij, alle zaken die God niet wil, daar haalt hij een streep door. En zodanig dat hij zegt, als je daarin leeft, dan kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dan kan je het koninkrijk van God niet beërven. Zo radicaal is het. Dit is een heel radicaal gebod. En wat is het dan? Nou, dan gaat het niet alleen om iets wat God vervloekt, maar ook waar je een afkeer van mag hebben. En dat je dus je leven kuis en ingetogen in, het zijn in het huwelijk of daarbuiten. En als we zeggen kuis leven, dan denken we aan monniken en aan nonnen. Die op een gegeven moment een belofte hebben gedaan. Gelofte hebben gedaan dat ze kuis zouden leven, dat ze zich terugtrekken in een klooster, juist. En dat je zegt van, nou, weg van de wereld, weg van alle invloeden, zo probeer ik kuis en ingetogen te leven. En dan zegt hij, ja, maar zo is het in mijn situatie niet. En ik ben niet wereldvreemd, ik sta midden in de wereld. Als ik de televisie aandoe, dan heb ik kans dat ik 9 van de 10 keer iets van seks ga zien. Ook al wil ik het niet, het komt zomaar langs. En het is een geweldige zuigkracht wat op ons afkomt. Hoe ga je daar nou mee om? Wat is dan de bedoeling? Nou, broeders en zusters, het lijkt me goed om te zeggen, God schiep ons naar zijn beeld en gelijkenis. Dus hij heeft ook de seksualiteit geschapen. Dat is belangrijk. Hij schiep ook de seksualiteit. Het is niet iets wat verkeerd is. Seksualiteit is niet verkeerd. Want God heeft het geschapen. Nou, als iets door God geschapen is. En hij zei ook bij de schepping, en het was zeer goed. Dus de seksualiteit hoort erbij en is door God geschapen. Het gaat dus er niet om dat je als het ware kuis en ingetogen, dat je niets van die seksualiteit moet hebben. Maar het gaat er wel om dat je inziet wat verkeerde seksuele beleving is. Als je ziet dat er nu die wraakvideo aan de orde komt, van iemand gaat procederen omdat er een video op het internet is gezet, dan gaan ze daarover van wie heeft die video op het internet gezet. Maar je moet een stap daarvoor zijn. Waarom ga je dingen opnemen op een video die eigenlijk heel heilig en rein zijn? En wat voor situatie is dat dan gebeurd? En als dat al verkeerd is, nou ja, dan, je zou kunnen zeggen, na de eerste stap kan je makkelijk op een tweede stap komen. Het probleem is dat je nu, ja, als het ware, iedereen gaat het zien. Dat is het probleem. Met andere woorden, je bent ontdekt aan je zonde. En dat wil de mens niet. God heeft dus seksualiteit geschapen. Maar wel op een bepaalde manier dat dat beleefd mag worden. Want een jongen en meisje, als die opgroeit, krijgt te maken met seksualiteit. En dan is het vandaag de dag natuurlijk van hoe ga je je kinderen voorlichten? Heb je dat zelf ontvangen? Nee, het is altijd wel een soort taboesfeer van hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, ze zijn in het onderwijs al zover dat ze zelfs op de televisie al voor hele jonge kinderen gaan uitleggen hoe het allemaal moet. Nou, ik weet niet of dat dan de goede weg is. Uiteindelijk mag je ontdekken dat God ook die seksualiteit geschapen heeft. Maar hoe ga je daar dan mee om? Is dat er iets van, laat het maar gaan, hè? Je moet ontdekken dat en gaan we met elkaar naar bed? Want dat is tegenwoordig de gang van zaken. He, dat je als jongen en als meisje elkaar ontmoet. Je ontdekt je seksualiteit. Nou, leef het maar uit, want je moet toch ontdekken. En dat betekent dat jongens en meisjes, als ze puber zijn, al bijna heel gauw met elkaar naar bed gaan of andere dingen doen. En dan zegt de Heer, dat is een verkeerde ontwikkeling van seksualiteit. Want ik heb seksualiteit bedoeld als iets heel teers, heel gevoeligs. Ik wil daar allerlei bescherming omheen brengen. Allereerst de bescherming van dat je weet met wie je het doet, dat dat de ware is. Dat is het eerste. En als je dat niet weet, dan moet je je bron sparen. Hè. Denk maar aan wat Hooglied zegt. Van de bron, het is gesloten. Alleen die ene, die mag die bron ontsluiten. Als je je bron ontsluit voor een ieder, dan zet je alles in de etalage. En dan ben je misschien net zo als, nou ja, hoererij. En dat noemt de Bijbel hoererij. En tegenwoordig noemen ze dat gewoon gezonde seksuele ontwikkeling. Dat maakt het moeilijker om voor jonge mensen om er een weg in te vinden. Veel meer begeleiding is daarvoor nodig. En toch zegt de Bijbel, er is maar één plek waar de seksualiteit als het ware tot zijn recht kan komen. Dat is binnen de kaders van het huwelijk. Binnen de kaders van, en de man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhouden, en die twee zullen tot één vlees zijn. En broeders en zusters, als we kijken naar die seksualiteit, dan kan je zeggen van, hoe is het nou in een huwelijk? Je bent elkaars broer en zus. Ja? Dus in het geloof. Als het goed is, ga je een huwelijk aan. En dat is niet altijd het geval. Maar dat je met elkaar kan bidden. Dat is belangrijk. Ten tweede, dat je elkaars kameraad bent, makker, metgezel. Dus dat je alles deelt met elkaar. Je hebt nooit en geen enkel geheim voor elkaar. Dat is ook zo raar in een huwelijk, dat je hoort dat mensen geheimen voor elkaar hebben. Dat zeg ik niet, of dat mag je niet weten, enzovoort, enzovoort. He, je bidt met elkaar. Nou, veel mensen bidden niet eens met elkaar. Ook al zijn ze getrouwd, christelijk getrouwd. Waarom niet? Omdat je je daar zo klein in voelt. Nou, je vrijt toch ook met elkaar? Je bent toch elkaars kameraad, makker en metgezel? Waarom dan niet? Tenzij het niet kan, hè? Tenzij door bepaalde omstandigheden dat niet lukt. Maar als we beide de Heer, dan zie je, hè, je bent elkaars kameraad, makker en metgezel. Binnen dat hele kader mag dan die seksualiteit tot de ontplooiing komen. En dan is het niet vies, dan is het niet verkeerd. maar dan is het zelfs iets wat je mag, waarvan je mag genieten en waar ook de bepaalde bedoelingen aangegeven wordt. Broers en zusters, als ik dit nou zo zeg, dan merkt u hoeveel problemen misschien wel in je hart naar voren komen. Of ja maar dit, of ja maar dat, of ja maar zus, of ja maar zo. En dan heb ik het nog, helemaal niet over homofiele relaties gehad, of enzovoort, enzovoort. De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat seksualiteit niet buiten de kaders van het huwelijk thuis hoort, dat dat zondig blijft, en dat zondig blijft, ook al zegt de wereld dat dat mag. Kijk, wij kunnen net zo lang aanschuren tegen God en zijn gebod, en ook in je eigen leven kun je zeggen van, hoe is het in mijn eigen leven gegaan? En als ik dan ontdek, dan kan ik het goed praten, maar dan mag ik ook bij de Heer terugkomen en zeggen, Heren, dit en dat heb ik niet goed gedaan, zo en zo is het verkeerd geweest, dat beleid ik u, want ik wil een heilig leven leiden, een leven wat, je zou kunnen zeggen, wat ook die punten in goede banen leidt. U hebt ook alles te maken met mijn slaapkamer, u hebt ook alles te maken met mijn gedachten. En soms word je gevangen genomen. Je hebt iets gezien. Je wordt gevangen genomen door je gedachten. En het lijkt alsof het je helemaal in beslag neemt. Ook gedachten van onreinheid of wat dan ook. En je weet er soms niet mee om te gaan. En daarom mag je ook je gedachten bij de Heer neerleggen. U hebt ook alles te maken met deze dingen. En de Heer wilt u helpen om daar goed mee om te gaan. Broers en zusters, het zevende gebod, daar kan je nog veel en veel meer over zeggen. Bijvoorbeeld, niet alleen wat we denken, maar ook wat we zeggen. Hoeveel mensen kijken er niet naar televisieprogramma's van mensen, cabaretiers, die constant bezig zijn om platvloerse moppen te hebben. Hoe platvloerser, hoe mooier. En daar leeft men dus blijkbaar van. Hoe dubbelzinniger, hoe beter. Hoe is het vaak niet op verjaardagsfeestjes? Dat er, hoe meer dubbelzinnige taal er, dan ben je iemand. Maar God zegt eigenlijk, nee, ook dat is niet goed. Zelfs hij verbiedt de daden, de gebaren, de woorden, de gedachten, zelfs de begeerte en wat de mens daartoe kan verleiden. U snapt wel, als je dat zo streng laat horen, en dan zal je ontdekken, ik kan het helemaal niet uit mezelf. Ik ben iemand die hoge standaard van God nooit uit mezelf kan halen. Nee, dat kan ook niet. De Heer Jezus, die is degene die ook op dit punt goed met de dingen is omgegaan. Broers en zusters, seksualiteit is niet verkeerd. Helemaal niet. Paulus zegt, ik heb de gave van de onthouding, maar niet iedereen heeft die gave. En daarom is het goed voor een man om ook, als hij die gave niet heeft, verbonden te zijn aan een vrouw. En de ene geeft de ander wat hij nodig heeft en de ander geeft de ene wat hij nodig heeft. En dat mag je elkaar niet onthouden. Ook daar zijn dingen voor. Paulus staat met beide voeten midden in de realiteit van het leven. Hij zegt, ik zou wel willen dat je allemaal zoals was zoals ik, maar dat ben je niet. De een heeft die gave gekregen en de ander heeft die gave gekregen. Broers en zusters, misschien mag ik afsluiten, en dat raakte mij wel heel diep, dat we zeggen van, dit gaat zo diep, zo radicaal, en daar kan ik uit mezelf, ook ik, niet aan voldoen. En daarom kom ik altijd maar weer uit bij ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij dank door Jezus Christus, onze Heer. En Heere, help mij door uw Heilige Geest zodanig met deze dingen om te gaan, dat het steeds meer zal worden om naar uw wil te leven. En dan kom ik niet alleen in het vizier, maar dan krijg ik ook weer vizier voor de ander. Want die partner van mij, oh ja. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Het is niet alleen het negatieve, ik zal niet. Maar het is natuurlijk ook het positieve, ik zal wel. Dat je als het ware, iemand zei eens, je mag een wijze wegwijzer zijn. En je mag elkaar de weg wijzen. Een wijze wegwijzer. Doe je dat in wijsheid, dat je elkaar de weg wijst van de Heere in je leven. En soms is dat dat je even elkaar moet corrigeren of aanvullen. Je mag een nederige dienaar zijn van de ander. Dat je elkaar nederig dient. En soms is het als de ander de Heer nog niet kent, dat je elkaar kan dienen zonder woorden. Een nederige dienaar. Een wijze wegwijzer. En je kan iemand die liefdevol, dat je elkaar liefdevol tegemoet treedt en elkaar helpt om staande te blijven, ook op dat punt. Broers en zusters, tot slot vind ik het heel mooi. We zijn bij Jozef bezig in de Bijbelstudie. We zijn net niet tot het hoofdstuk gekomen van Jozef, die geconfronteerd wordt met de vrouw van Potifar. En die vrouw die probeert Jozef eigenlijk te verleiden tot iets. En dan zegt hij een heel wijs woord: zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef zegt: als de verleiding komt, steekt hij het schild van het geloof omhoog en hij pakt het zwaard van de geest. En hij zegt: dit is en blijft een groot kwaad. Zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Misschien helpt dat ons als we verleid worden of in de verleiding komen een bepaalde weg op te gaan die niet goed is. Amen. gaan samen danken en bidden. Heer, best een heel pittig onderwerp vanmorgen. Want het raakt ons allemaal op een bepaalde manier. Want het heeft te maken met relaties. Relaties met u, de relaties met de ander en de relatie met onszelf. Hoe we omgaan daarin met al deze dingen. Heer, en toch laat u uw licht daarover schijnen. En het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Er zijn nog veel meer dingen die erover gezegd worden, kunnen worden. Maar help ons, Heere, om een heilig leven te leiden. Binnen natuurlijk of buiten natuurlijk. En juist ook dan, Heere, komen er zoveel vragen, zoveel strijd en zoveel moeite. Heere, we zien aan alle kanten dat het huwelijk op de tocht staat in deze wereld. Er wordt tegenwoordig niet meer gesproken over, althans dat wil men, het onderscheid tussen man en vrouw moet je maar niet meer noemen als je een kind gaat aangeven. Want je kan er ook wat tussenin zitten. De scheppingsorde van u wordt daarin onderuit gehaald. Heren, we merken dat als mensen proberen om in het huwelijk de ene werkt en de ander niet, dat er tijd is voor de kinderen, dat die drie keer zo zwaar belast worden wat belasting betreft als je samenwerkt. Je moet bijna wel samenwerken. Hier aan alle kanten staat het huwelijksleven onder druk. Second love, het wordt je zomaar aangereikt. Wat maakt het uit? Op weg naar nieuw, hoeveel echtscheidingen zijn er niet? Heren, en ook wellicht in onze eigen kring kennen we daarvan. Maar we weten ook hoe vernietigend dat kan zijn. Hoeveel bitterheid dat kan teweeg brengen. En hoeveel haat soms. En dat kinderen vaak de dupe zijn daarvan. En zo hebt u het niet gewild. En toch gebeurt het. Heer, zo leven we in een wereld waarin er ook allerlei dingen op onszelf afkomen. Van verleiding en verlokking en al die andere dingen meer. Maar tegelijkertijd ook het verdriet als je van iemand gehouden hebt. En die is er nu niet meer. Dat je alleen verder moet gaan door het leven. Ook dat kan een groot gemis en verdriet zijn. Ontferm u ook over hen. En als het leven zo gelopen is dat de ene wel gelovig is en de ander niet. Ook dat geeft spanning en soms moeite. En wat wil je graag dat het toch anders is. Heren, al deze dingen dragen we aan u op. We bidden u voor de christelijke gezinnen. En ook in ons midden, maar over het algemeen. Heren, bescherm hen toch. Geef toch ook dat er tijd en ruimte zal zijn voor u in die gezinnen. En dat niet andere dingen het belangrijkste wordt. Maar ook voor elkaar. Heren, wilt u geven dat de man oog blijft houden alleen voor zijn eigen vrouw. De vrouw alleen voor zijn eigen man. Haar eigen man. Zegt, er mag niemand en niets tussen ons in komen te staan. En wat is daar toch altijd maar weer de aanvechtingen en de moeite die er dat met zich meebrengt. En zo bidden we voor elkaar. Heer, geef dat die relaties ook sterk mogen zijn. Ook op het punt van het geloof. Dat je met elkaar kan bidden. Dat je met elkaar kan vrijen. Maar dat je ook met elkaar het leven trotseert. Omdat Heer Jezus erbij is. Omdat Hij het drievoudig snoer geeft. Omdat Hij je aan één maakt. En Heere God, bewaar ons voor het kwaad en de zonde. Ook als we alleen zijn. Zegen ook de jonge mensen die, Heere, opgroeien in deze wereld waarin alles kan, alles mag. En alles is bereikbaar via die iPhone en iPad. En je kan maar allerlei filmpjes maken en toestanden. Wat is de verleiding groot? We bidden u voor onze jonge mensen. Heere, bescherm hen in hun onvermogen. Geef dat ze ook leiding zullen krijgen. Ook op dat punt. Leiding misschien niet. Misschien sta je als ouders soms wel met lege handen en vind je het moeilijk. Maar dat er dan mensen op hun pad komen, christenen die hen kunnen helpen. Jeugdleiders die hen kunnen helpen daar goed mee om te gaan. Heere, zo leven we in een wereld waarin de duisternis en het verderf om zich heen slaat. Maar wilt u toch uw kinderen bewaren? Bewaren bij uw woord. Bewaren door uw geest een woord. Troost ons als we verdriet hebben. Als we ons soms eenzaam voelen in ons huwelijk. Als we soms ons overvallen voelen door misschien wel de zonde die we in onze jeugd hebben bedreven. Weet je, zeg van, het was niet goed, maar ik liet me leiden door. Ik was net een fluitketel die op een gegeven moment vol met stoom kwam. En ik begon te fluiten als het ware. Het was zo hitte. En nou ben ik wat afgekoeld en dan zie ik dat het allemaal toch niet zo is zoals het zou moeten. En Heere, wilt u dat vergeven? We mogen ook onze zonden beleiden. Want u bent getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zo bidden we u, Heere, voor misschien wel de kinderen die u niet nodig hebben. Die misschien wel ongehuwd zijn samen gaan wonen. Die het hele verbond met elkaar en met u niet nodig vonden. Omdat ze hun eigen weg vonden. Heere, wilt u geven dat ze toch tot besef komen wie u bent. En dat u vindt dat het op een, wellicht een andere manier zou moeten en kunnen. Heer, we bidden u voor hen die worstelen met homofiele gevoelens. Ook die zijn. Geef ook dat ze toch ook met die gevoelens bij u terecht kunnen. En ook dat ze uw hulp en uw kracht mogen ontvangen om er tegen te strijden. Want Heer, we leven in een wereld waarin alles maar moet kunnen en mogen. We hebben het gezien in Amerika, ook allerlei relatievormen worden toegestaan. Maar we hebben het niet over degene die nooit iemand tegengekomen is en ook zo graag zou willen. En daar ook mee te worstelen heeft. We hebben het niet over mensen die misschien wel gehandicapt zijn en ook. Nou, zo zijn er zoveel andere situaties en gevallen. Heer, help ons om te blijven bij uw woord alleen. Bij u die de weg, de waarheid en het leven is. Wat de wereld ook zegt, dat we zeggen met Jozef, zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Nee. Help ons om nee te zeggen als het nee moet zijn. En ja te zeggen als het ja moet zijn. Zo bidden we voor deze gemeente. Heer, geef ook dat deze gemeente staande mag blijven. Ook al zijn we klein, geef dat we geloof hebben als een mosterdzaadje dat gaat groeien en dat voor anderen ook belangrijk zal mogen worden en zijn. Bidden u voor Marie die heel ernstig gevallen is. En wat is het dapper dat ze ook vanmorgen ook weer hier in ons midden kan zijn en wilde zijn. Dat is ook een verlangen om bij de Heere te willen zijn. Heere, wilt u haar troosten en bemoedigen en geven dat, ja, dat ze ook weer helemaal mag herstellen, ook van de val, want je voelt je zo onzeker worden. Je kan zomaar iets overkomen. Heere, en dat, ja, dat kan ook wel heel diep ingaan. Ontferm u over haar, ontferm u over ieder van ons. Ook we bidden u voor de opvoeding van de kinderen thuis. Heere, help ons, help ook de ouders met de opvoeding van de kinderen. Op alle mogelijke terreinen. We dragen ook zo het evangeliewerk aan u op. Zegen de zending, evangelisatie. Wees ook met het volk Israël, Heer, wil ook daar met uw troost en genade nabij zijn. Zegen ook de Messias beleidende Joden. Heer, we bidden om een zegen voor Jeruzalem. En geef ook dat de wereld gaat ontdekken dat er maar één God is. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, wilt u zijn met al die christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En ze hebben vaak te lijden onder het heidendom, maar ook onder de islam. Heren, wilt u geven dat ook deze mensen bemoediging en kracht ondervinden. En dat ze staande kunnen blijven. En toch iets kunnen uitstralen van uw liefde en uw trouw. Ondanks alle tegenstand. En zij weten het, als iemand je op je wang slaat, keer hem ook de andere toe. Als iemand een hemd wil nemen, of je mantel, laat hem ook het hemd nemen. Heren, wat is dat? Een totaal andere weg, maar zegenen in die weg. En help voor degene die hen een hulp is en kan zijn. Zo dragen we de zondag aan u op, we dragen de week aan u op. En we bidden u, vul ons hart met uw Heilige Geest. Met uzelf, Heer Jezus Christus. Dat het mag zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. En als ik dan weer een keer val, laat ik aan uw genade niet twijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat ik een eeuwig verbond met u heb en dat ik weer opsta om verder te gaan, op weg naar uw heerlijke toekomst. In Jezus onze Heer. Amen. Broers en zusters, wij gaan u onze gaven geven. Daarna gaan we ons geloof belijden. Dat mag ik doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ons antwoord is gezang 300, vers 1, 4 en 6. Gezang 300, 1, 4 en 6 als slotlied. Eens als de bazuinen klinken. De gemeente van gisteren, die niet van gisteren was, met de gemeente van vandaag en de gemeente van de toekomst tot de dag van de Heer Jezus belijden we: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Stemmen ons op.
gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we mogen God vragen of Hij deze week ons wil maken een wijze wegwijzer als het gaat juist ook over deze dingen. Dat Hij ons wil maken een nederige dienaar naar elkaar toe, naar de ander toe. Maar ook een vruchtbare relatiebouwer. Iemand die door de Heere gebruikt wordt om geen relaties af te breken, maar juist relaties op te bouwen. Een wijze wegwijzer, een nederige dienaar en een vruchtbare relatiebouwer. Dat wil de Heere ons maken, ook deze week. Verhef uw harten tot God, ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen.